Vervolgens openen we samen het evangelie, het kerstevangelie op twee plaatsen. Allereerst in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 2, de versen 15 tot en met 20. En vervolgens de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 14.
En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft kondgedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggend in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Vervolgen wij verder in Hebreeën 1, vanaf vers 1 tot 14. God voortijds veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke, alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uw koningskrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven alle medegenoten. En gij, Heere, hebt in het beginne der aarde gegrond en de hemelen zijn werken uwer handen. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd en zij zullen alle als een kleed verouden. En als een dekkleed zult gij ze ineen rollen. En zij zullen veranderd worden, maar gij dezelfde. Jaren zullen niet ophouden. En tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uwer voeten? Zijn zij niet alle gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen?
Gemeente des Heren, jongens en meisjes, het is kerst. En daar hebben jullie al het nodige van gehoord. En ik weet zeker dat jullie daar ook al verschillende keren over gezongen hebben. En misschien wel tijdens de kerstviering op school dit lied. Even lang geleden in een donker dal zochten herders naar een kindje in een arme stal. Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht. En er zongen engelenkoren door de nacht. Ze zongen, Gloria, Gloria voor het kindje, klein en teer. Gloria, Gloria voor de Allerhoogste Heer. Even lang geleden was ik er niet bij. Maar het wonder is gebleven, ook voor jou en mij. Want datzelfde kindje uit die arme stal eren wij nu als de koning van het heelal. Wij zingen, Gloria. Gloria voor het kindje, klein en teer. Gloria, Gloria voor de Allerhoogste Heer. Nee, we waren er niet bij. Maar het wonder van kerst heeft alles te maken met vandaag. Met jou, met u en met mij. In die nacht, in die kerstnacht. Die stille nacht in de stal van Bethlehem. Daar werd een kind geboren. Daar werd het kind geboren. Jezus Christus de zaligmaker. En daar in die stille nacht, daar waren Jozef en Maria en daar ontvingen ze dit kindje. En ze wisten het al, want ze hadden het gehoord van de engel Gabriel die het hun bekend had gemaakt, dat dit niet zomaar een kind zou zijn, maar het kind, de zoon. En daarom hebben ze het de naam gegeven Jezus. En dat moet iedereen weten. Maar Jozef, die blijft zitten. Het is de hemelse vader die zelf zorgt dat het geboortebericht klinkt. En midden in de nacht gaat dan de hemel inderdaad open. En daar komt een engel. En die maakt het bekend aan de herders. Heden is voor u geboren Jezus Christus de zaligmaker. En ze krijgen een teken mee. Een kind in doeken gewonden, maar het ligt op het meest smerige plekje. Een kribbe in een beestenstal. En als die engel uitgesproken is, dan dat engelenkoor. Dat zingt van gloria voor de allerhoogste Heer. Ere zij God in de hemelen. En dan, ja, dan blijft het niet stil meer in die stal. Dan komt er kraambezoek. De herders die langskomen op zoek naar het kind. En ze aanbidden het. De wijzen uit het oosten. Zij komen ook om de koning, de nieuwgeboren koning, eer te geven. Om hem te eren als de koning van het heelal. En Maria, die jonge moeder, 15, 16 jaar oud. Ze heeft het allemaal gehoord. En ze heeft het allemaal gezien. We hebben het gelezen. Ze bewaart die woorden in haar hart. Ze overlegt die in het hart. Mag ik het zo zeggen? Ze koestert deze woorden in haar hart. Want ze gelooft het. Haar zoon, haar zalig maken. Die herders. Die wijzen. Maar ook moeder Maria. Wat hebben ze eigenlijk gezien? Wat hebben ze nu precies gehoord? Ze zagen een kindje. Maar ze hebben meer gezien. Ze hebben meer geloofd. Ze hebben gezien, dit is niet zomaar een kind. Dit is het kind. Dit is de zaligmaker. Ze hebben veel meer gezien. En wat ze gezien hebben, dat vinden we terug in de tekst die vanochtend centraal staat. Het kerstevangelie uit de Hebreeënbrief. Tekst voor de prediking, Hebreeën 1. De versen 1 tot en met 3. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. We gaan luisteren naar deze woorden onder het thema Vader spreekt. Twee lijnen, twee gedachten. Vader spreekt onthullend en Vader spreekt als tweede vervullend. Vader spreekt onthullend, vervullend. Als eerste dat onthullende spreken. We moeten eigenlijk even de vinger erbij leggen, vindt u niet? Wat we daar vinden in het eerste vers hier in de Hebreeënbrief. God heeft gesproken. Dat is toch een wonder. Dat we een God hebben die spreekt, die tegen ons spreekt. Die zijn woord laat horen, die zichzelf bekend maakt. Hoe zouden wij God moeten leren kennen? Hoe zouden wij moeten weten wat de bedoeling is, wat er in het hart van God ligt? Dat weten wij niet uit onszelf. Wij zijn niet in staat om tot in de hemel op te klimmen, om daar in het hart van God de Vader te zien. Nee, het moet van de andere kant komen. En het is ook van de andere kant gekomen. Want God spreekt. God heeft gesproken. Wat een wonder. Dat we niet aan onszelf zijn overgeleverd. Dat we niet wat ronddolen in deze wereld. Dat alles daarmee doelloos is en dat we eigenlijk onderworpen zijn aan het noodlot. Maar God heeft gesproken. We mogen het weten. Wie God is. Wat zijn bedoeling is. Waar het heen gaat met deze wereld. En wat zijn plan is ook in het bekendmaken van zijn woord aan jou, aan u en aan mij. God heeft gesproken. Dat is toch een wonder. Want God had gesproken. Heel lang geleden. Hij had gesproken. Doe dit en je zult leven. In het paradijs. Die boom die daar stond. De boom van de kennis van het goed en van het kwaad. En de mensen luisterden niet. Ze waren niet gehoorzaam. En er kwam een scheiding tussen God en de mens. De mens die door God buiten het paradijs werd gezet. Op afstand werd gezet. Er was iets helemaal kapot gegaan. Maar wat gebeurt er als de dingen kapot gaan? We zien dat helaas. Hè? Dat de dingen kapot gaan tussen ouders en kinderen. Dat er iets breekt tussen een man en een vrouw. Of dat een vriendschap ineens kapot gaat. En niet om een kleinigheid. Maar dat je diep gekwetst bent, zo diep geraakt dat het werkelijk helemaal kapot is. Dat daarmee ook de band en de verbinding en de relatie gebroken is. Dat het kapot is en dat het voorbij is. Als iets zo gebroken is, dan raak je zelfs voorbij de boosheid. En wat je dan nog wel eens hoort, ik heb je helemaal niks meer te zeggen. Dat je je mond dicht houdt, dat je zwijgt en dat je niets meer zegt. En nu in de verbinding tussen God en tussen ons. God had toch alle reden om te zeggen, ik doe er het zwijgen toe. Ik laat een mens gaan, ik stuur hem weg en ik wil er niets mee te maken hebben. En ik bemoei me niet meer mee. Ik zeg niks meer. En dan het wonder. God heeft gesproken. Direct al na de zondeval. Adam, mens, waar ben je? Direct na de zondeval kwam de belofte, de moederbelofte, dat er vijandschap zou komen tussen het nageslacht van de vrouw en de slang. En dat nageslacht, die zoon die komen zal die slang, die vorst van de duisternis, de kop vermorzelen, vertrappen, vernietigen. God heeft gesproken. Dat is een wonder van zijn genade. Dat is onverdiende goedheid. Dat hij zich weer toewendt naar een wereld verloren in schuld. En het laat horen, wendt u naar mij toe, wordt behouden. Alle gij einden der aarde. Dat God gesproken heeft. Het hele Oude Testament door. God heeft gesproken. Op vele malen. Op vele wijzen. Dus telkens weer op allerlei manieren heeft God gesproken. Een enkele keer was dat direct. Ik noemde net al de moederbelofte. Een ander moment is op de berg Sinaï, waar God zelf met zijn eigen stem woorden gaf. En de 10 woorden, de 10 geboden liet horen. Tekst van de verbondsluiting met Israël. Maar de meeste keer als de Heer spreekt, dat doet hij, zo lezen we dat in Hebreeën 1, door de profeten. Door boodschappers in te schakelen die hij de boodschap geeft. En die moeten ze dan laten horen of laten zien. Het waren allerlei soorten mensen. Het was een herdersvorst, Abraham. Een Egyptische prins, Mozes. Een zoon van een priester, Ezechiël. Het was een eenvoudige boer, Amos. Het was een koning, Salomo. Het was een koordirigent, een dichter, Asaf. En ook de boodschap in het Oude Testament is heel divers. Een droom van Jozef. Een visioen van Daniel. De profetie, prediking van Jesaja. Tekens. Jeremia die een linnen gordel moest gaan dragen en dan moest gaan verstoppen. En had een boodschap zat daarin. Maar ook in de godsdienst. De tempeldienst. Daar was van alles te zien, daar gebeurde van alles. En in de offers die gebracht werden, werd zichtbaar gemaakt dat er iets opgelost moest worden tussen God en de mens. Dat er bloed nodig is om onze schuld weg te wassen. Maar ook in de vorm van een lied van de psalmen. David, die de psalmen gedicht heeft om de Heere te loven. De psalmen die wij ook vandaag nog zingen. Maar ook in de wijsheid van de prediker. Wijsheid die we vinden in het boek Job. Op vele malen, op vele wijzen heeft de Heere gesproken. En let op, het gezag daarin zit niet in de boodschapper, maar in de afzender. Het is God zelf die spreekt. God heeft gesproken door al die profeten heen. Dat betekent dat het woord van God dus ook echt gezag heeft. Als we dat woord horen, ook vandaag, en we hoorden het in de lezingen, dan is het zo spreekt de Heer. Dat vraagt om een luisterhouding. Dat vraagt om gehoorzaamheid. Het woord dat meestal niet naar de mens is, als dat in je leven komt, dan raakt dat je. Dan laat dat zien dat je een zondaar bent. Dat ontmaskert je als een wegloper. En dat vraagt om gehoorzaamheid. Dat vraagt om buigen voor de levende God. Het woord wat klinkt, God die spreekt. Ja, en als God spreekt, dan is dat altijd van belang. Dat woord, dat klonk tot die profeet. En daarmee tot die eerste hoorders, maar het komt nu tot ons. Dat woord, dat heeft nog steeds die inhoud om ons te raken, om ons te bewerken, om ons te veranderen. In dat woord vinden we alles wat nodig is om zalig te worden. Het spreken van de Heere door het woord heen. Dat is op allerlei manieren. Dat zijn allemaal stemmen en alles bij elkaar is het een eenheid. Je mag het wel zien als een orkest. Met al die verschillende instrumenten brengen ze die ene klank voort. Zo ook in het woord van God. We lezen de schriften, we lezen de teksten, niet zomaar los. Maar in de context, in het hele verband. Het is de schrift zelf die de schrift uitlegt. God heeft gesproken. Ja, dan komen we wel tot de vraag, waarom heeft God gesproken? Waarvoor heeft God gesproken? Belangrijker, waarover heeft God dan gesproken? Wat is dan dat wat hij onthult, wat hij openlegt, wat hij zichtbaar maakt? Wat is de inhoud van het spreken van de levende God? En als je dan het Oude Testament leest, dan zie je dat op een aantal plaatsen gaat het over een zoon. Een mislukte zoon. Adam wordt genoemd de zoon van God. Jammerlijk mislukt. Het volk Israël in de profetie wordt genoemd de zoon van God. Nou, wat heeft Israël ervan terechtgebracht? Ook dat is mislukt. En als je het Oude Testament leest, dan zie je dat God doorgaat met het openleggen van zijn bedoeling, van zijn boodschap. Dat God een weg gaat met mensen. Dat God het onmogelijke mogelijk maakt. Dat hij verrassend is en dat hij zelf uiteindelijk bepaalt welke kant het op gaat. Maar als je alleen het Oude Testament leest, dan zit je eigenlijk met een boek waar het laatste hoofdstuk in mist. Want hoe zal het nu aflopen? Hoe zal God nu zijn belofte gaan vervullen? Wat zal God nu doen? Wat zal hij nu doen om toch zijn woord gestand te doen? Hij is toch de getrouwe, de God van hemel en aarde, die niet loslaat wat zijn handen zijn begonnen te doen. Hoe zal hij dat nu doen? De onthulling in het spreken van God, dat geeft uiteindelijk in het Nieuwe Testament de vervulling. Dat is het tweede, de vervulling in het spreken van Vader. God heeft gesproken door zijn Zoon. Zo lezen we in Hebreeën 1. Dat is kerst. Je ziet dat daarmee het hele woord van God als het ware op dat ene punt zich toespitst. Als een brandpunt. Daar komt nu alles samen. Eerst was het voorheen, lang geleden. Maar nu, in deze laatste dagen, letterlijk het laatste tijdperk. Dit is het laatste wat we beleven. Er komt geen andere tijd. Daarvoor was het tot de vaderen, zij die ons zijn voorgegaan. Maar nu is het tot ons. Hij heeft gesproken door verschillende profeten, maar nu door de Zoon. Eerst was het vele malen en op vele wijzen. Ja, en nu in die Zoon, je zou het zo kunnen zeggen, daarin heeft God nu alles gezegd. Hij heeft zich in de komst van zijn Zoon uitgesproken. Hij heeft al die eeuwen gesproken en nu klinkt dat laatste woord van God. Nee, niet met de bedoeling, zo moet u dat niet zien, dat we dan het zwijgen daar maar toe moeten doen. Dan had u niet naar de kerk hoeven te komen. Dan had ik hier ook niet op de preekstoel moeten gaan staan. Nee, dat woord van God, dat moet telkens weer opnieuw uitgedragen, gepreekt worden, aan uw hart worden gelegd. Maar wat God te zeggen heeft in zijn openbaring is voltooid in de komst van zijn Zoon. God heeft gesproken, heeft zich helemaal uitgesproken in en door zijn Zoon. Al die beloften, die stonden open. Die waren nog onvervuld en nu vervuld in zijn Zoon. Het woord wat klinkt, ook in zijn Zoon, is niet compleet nieuw. Maar het sluit het woord af, het maakt het woord volmaakt. U mag het zo zien als een bloem. Een bloem die groeit en dan komt er een knop en dan gaat die langzaam open, steeds verder open. Totdat die bloem in die volle pracht staat te bloeien, dan kun je hem bekijken. Dan zie je alle details en alle kleuren en alle geuren. Dan zie je de schoonheid van zo'n bloem. Nou, zo is het ook in de openbaring van God. Het valt helemaal open in de komst van Jezus Christus. En wat zien we dan in die Zoon? Wat ontdekken we dan als we zien op het kind van Bethlehem? Zullen we eens mee gaan kijken met die herders? Want zij hebben iets gezien in dat kind in de kribbe, dat hij is de unieke, de enige hoge priester. Zullen we eens meekijken met de wijzen uit het oosten, die gekomen zijn om te aanbidden. En ze hebben hem gevonden, de koning van het heelal, die daar lag in een kribbe. Zullen we eens meekijken met moeder Maria, dat jonge meisje die moeder is geworden en die het gezien en gehoord heeft, vooral gehoord, dat haar kind de allergrootste profeet is. Priester, koning en profeet. De Messias, de gezalfde. Ja, we kunnen ons natuurlijk de vraag stellen of zij alles begrepen hebben toen. Of ze tot op de bodem Gods bedoeling hebben gezien en verstaan. Dat zal vast niet. We kunnen het hen niet meer vragen. Maar wel bij het licht van de schriften laten oplichten en laten zien wat er te zien en wat er te vinden is in dit kind. En dat wij het vooral zelf zullen zien. Zelf zullen horen en zelf zullen geloven. En zullen komen in aanbidding en lofprijzing om dit kind te eren, te loven en te prijzen. Wat hebben die herders gezien? Wat hebben ze gehoord? Wat hebben ze geloofd, die herders die daar waren in de velden van Efrata, daar in de nacht met hun kudde. Daar in Bethlehem, vlakbij Jeruzalem. Die kudde, hoogstwaarschijnlijk bedoeld voor de offerdienst. Want die offerdienst van de verzoening, daar waren heel veel dieren voor nodig. Daar moesten voortdurend dieren naartoe gebracht worden, omdat elke dag het offer werd gebracht. Dag in dag uit werden vele dieren daar naartoe gebracht. Stieren en bokken die werden geslacht, want dat offer moest elke dag doorgaan. Al die jaren, al die eeuwen, honderden. Duizenden, de honderdduizenden dieren die daar geofferd zijn. Het bloed wat er dag in dag uitgevloeid is. Daar moesten dat nieuwe dieren opgroeien en naartoe gebracht worden. Dat offer, de tempeldienst, waar haast in zit, omdat het niet volmaakt is. Al die offers, al die dieren, ze roepen om het volmaakte offer. Het roept om de vervulling. En die herders die zijn gekomen. Ze hebben de boodschap van de engel gehoord. En ze hebben die engelenzang gehoord. En ze wachten niet. Nee, ze laten hun kudde achter. En ze zoeken en ze vinden dat kindje. Gewonden in de doeken. En het ligt in de krib. Precies zoals dat engel dat heeft gezegd. En wat vinden ze daarin? In dat kleine kindje, nog maar een paar uur oud, dat daar ligt in een voederbak. Ze hebben dat kind gezien en ze hebben iets gezien, iets ervaren en geloofd. Dit kind, dat is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Dit kind, dat is de enige, de unieke hoge priester. Of, zoals we dat vinden in Hebreeën 1, in het tweede gedeelte van vers 3. Als het gaat over de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand brengen. Dit kind brengt reiniging. En het woord reiniging, wat hier bedoeld wordt, is de reiniging om een scheiding op te heffen. De zonde die ertussen komt, en in het oude verbond was het dan de bedoeling dat er een offer gebracht werd om die scheiding op te lossen, op te heffen. Een reiniging om de verbinding met God weer tot stand te brengen. Om de weg tot God weer te openen. En nu gaat het hier over een reiniging, over een offer, wat dit kind tot door zichzelf tot stand zal brengen. Door zichzelf over te geven. Door zichzelf te offeren. En ze hebben daar iets in gezien, in dit kind. Ja, die dat offer zal brengen, de reiniging tot stand zal brengen, zodat er ook geen nieuw offer meer nodig is. Want ook dat zien we. Want dat doet die priester dan, door zichzelf tot stand gebracht en daarna zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. Ja, dat zegt u, dat wijst op het koningschap. Zeker ook, maar dat deed een priester nooit. Een priester ging nooit zitten. Een priester was nooit klaar met zijn werk. Want als het ene offer gebracht was, moest het volgende offer gebracht worden. De offers van vandaag hebben morgen geen waarde meer, want dan komt de stank eruit. Elke dag opnieuw moesten die offers gebracht worden. Een priester kon nooit gaan zitten. Dat offer wat hij bracht in de tempel, al die offers van dieren, die waren uiteindelijk onvolmaakt. Maar dit offer, het offer van dit lam, dat offer wat deze unieke, deze enige hoge priester zal brengen, dat is volmaakt. Dat is volkomen. Dat is genoeg. Daar zit een overvloed in. Om de zonde van heel de wereld mee weg te wassen. En daarom, nadat hij die reiniging heeft aangebracht, dat offer wat hij later zal brengen, als dat voltooid is, daarom kan hij gaan zitten. Hij kan het werkelijk zeggen na het brengen van dat offer. Het is volbracht. Dat offer van hem, uniek, volmaakt. En ook vandaag nog vers en beschikbaar. Als je dat zo leest en zo op je in laat werken, dan begrijp ik wel iets van die reactie van die herders. Die gingen niet direct terug naar hun kudde, want die kudde waren niet meer nodig. Nee, die moesten dat goede nieuws over de komst van het offerlam, die tegelijkertijd die hoge priester is, om dat te vertellen. Want ze hadden het gezien. Ze hadden het gehoord. En ze hebben het geloofd. Dat kind in de kribbe. Dat is het kind. De zoon. Het volmaakte offerlam. En de wijzen, die wijzen uit het oosten, wat hebben zij gezien? Wat hebben zij gehoord en geloofd? Ze zijn gekomen omdat ze de ster hadden gezien. De ster die stond aan de hemel en dat wees op iets bijzonders, op de geboorte van een koning. Even tussen twee haakjes, er worden toch nooit koningen geboren, er worden prinsen geboren die later koning worden. Maar deze unieke geboorte, de geboorte van de koning. Ze maken een lange reis. Ze komen in Jeruzalem, dat geeft een heleboel opschudding. Want ze vragen naar de nieuwgeboren koning van de Joden. Waar zou die te vinden zijn? En uiteindelijk vinden ze hem. De koning. Ze komen en buigen. Ze aanbidden het kind in de kribbe, die zij eren als de koning van het heelal. En ze brengen hem geschenken. Dit kind is koning. Ook dat lezen we in Hebreeën 1, waar gesproken wordt over de zoon die erfgenaam is. Erfgenaam van God, de zoon van God en erfgenaam van alles. Moet je over nadenken. Een koning, een erfelijk koningschap, die regeert over een bepaald gebied. Dat gebied, afgebakend, dat is wat hoort bij het koningschap. Maar deze koning, deze zoon, is een erfgenaam van alles. Dus heel de wereld. Maar niet alleen de hele wereld, de hele schepping, het hele heelal. Wat duizelingwekkend groot is. Er is geen plaats te vinden hier op de aarde. Er is geen plek aan te wijzen in het heelal waarvan er niet geldt. Christus is koning. Hij is de heerser van alles. Hij is erfgenaam van alles. Maar sterker nog, hij is ook degene door wie de wereld gemaakt is. Dus hij is de erfgenaam van dat wat hij zelf gemaakt heeft. Dus alles is voor hem, maar alles is dus ook door hem. Hij is de Heere, de koning van alles, de rechtmatige koning. En deze koning, die vinden ze daar in de kribbe in Bethlehemstal. En als je hem zo ziet in die nederigheid, in die armoede. En zo gaat het ook zijn hele leven door. Dan zie je eigenlijk zo op het eerste gezicht niets van zijn koninkrijk. Nee, zijn koninkrijk is niet naar aardse maatstaven. Maar dat kind in de kribbe. Dat is nu de koning die zit bij God in de troon. Die heerst tot in alle eeuwigheid. En alles, alles valt onder zijn koningschap. Die wijzen uit het oosten. Die zagen in dit kind die heerlijkheid, die grootheid. En daarom hebben ze hem aanbeden als de koning van het heelal. En moeder Maria, wat heeft zij gezien? Wat heeft zij vooral gehoord en wat heeft ze geloofd? Maria die die woorden gehoord heeft en die ze bewaart, die ze koestert in haar hart. Woorden die tot haar gesproken zijn, niet voor het eerst. En we weten iets van haar reactie op het woord van God. Dat woord wat kwam uit de mond van de engel Gabriel. Ja, ze weet het allemaal niet precies, maar ze geeft zich eraan over. En ze zingt ervan. Mijn ziel maakt de Heere groot. Mijn geest verheugt zich in God. Mijn zaligmaker. Omdat hij omgezien heeft naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. Heilig is zijn naam. Ze had het gehoord uit de mond van de engel Gabriel. Ze had het ook gehoord van die herders die kwamen om dat kind eer te bewijzen. Ze had het ook gehoord van die wijzen uit het oosten die knielden voor haar kind. Ze zal het ook horen uit de mond van Simeon in de tempel, van die oude Anna, die loven en prijzen. Simeon die ervan zingt, ze heeft het gehoord. Het oude profetenwoord waardoor God had gesproken is vervuld in haar kind. Dat kind van haar is de allergrootste profeet. Dat kind in de kribbe, dat is het woord van God zelf. En in hem, in die hoogste profeet, ziet ze de allergrootste heerlijkheid en glorie. En we lazen daarvan in Hebreeën 1. Het zijn wat lastige woorden. Woorden die we even moeten spellen. Daar wordt gesproken over de afstraling van Gods heerlijkheid. Of, als u de Statenvertaling voor u heeft, het afschijnsel van zijn heerlijkheid. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld de zon, waar de zonnestralen uit voortkomen. De heerlijkheid die uitgaat van dit kind, dat is dezelfde heerlijkheid die ook van de Vader uitgaat. Hij is namelijk Gods zoon. Het is Gods heerlijkheid die in hem doorschijnt en in hem zichtbaar wordt. Hij is namelijk God zelf. Dat blijkt ook uit dat andere woord. Opnieuw, een lastig woord. De afdruk van zijn zelfstandigheid of het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Het Griekse woord wat eronder zit, dat kunt u verstaan. Daar staat het woordje karakter. Mag ik het zo zeggen vanochtend? Hij heeft hetzelfde karakter als God de Vader. Maar hij is meer dan maar zomaar een kopie. Gisteren hebben we die prachtige belijdenis van Nicea gelezen. Waar die prachtige zin is dat Christus God is uit God en licht uit licht. Wat Maria gezien heeft in dit kind, haar kind, dat hij de zoon is. Dat hij Gods zoon is. Dat hij God zelf is. Ze heeft het kind gezien en ze zal later ook van hem horen. Dit kind. In het zien van dit kind en het horen van dit kind wordt God zelf gezien, wordt de Vader gezien. Christus zegt het later. Wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Hij is de profeet. Niet zomaar iemand als een profeet uit de oude bedeling die het woord hoort en dan doorgeeft. Hij is het woord zelf. Hij die alle dingen draagt, Hebreeën 1 vers 3, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord of door zijn woord van kracht. Dat woord van hem, hij die het woord zelf is. Dat woord is zo krachtig, zo machtig, zo vol majesteit. Dat woord wat al klonk in de schepping, er zal licht zijn. En het werd licht. Datzelfde spreken van de Zoon toen, maar ook vandaag, is scheppend, is herscheppend. En daarom, Jesaja prijst hem aan in dat geboortebericht in Jesaja 9. Als de wonderlijke raadsman. Een raadsman waar we ons over verwonderen, die we aanbidden. Waarom? Omdat de geest van de Heere op hem rust. Hij is het machtige, het majesteitelijke woord van God zelf. En daarom kan Maria niet anders dan haar kind te aanbidden als de allergrootste profeet. Gemeente, God heeft gesproken. Nog een keer. De Vader heeft zich helemaal uitgesproken in de komst, in de gave van zijn Zoon. Hij heeft zich in en door Christus helemaal uitgesproken. Laat zich door de komst van zijn Zoon helemaal in zijn hart zien. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat een ieder die in hem de Zoon gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat vraagt wel om een reactie. Zoals de herders, de wijze, moeder Maria. Wat we horen, wat we zien onder de verkondiging, dat vraagt om een antwoord. Want hij staat vanochtend voor u, die de waarheid zelf is. En wat is uw keuze, wat is uw beslissing? Hoe verhouden wij ons tot de Zoon? Buigen we voor hem? Geven we hem de eer omdat hij regeert als koning? Luisteren wij naar zijn woord? Komen we zo tot zijn licht? Of hebben we de duisternis liever dan het licht? Dat we niet luisteren. Dat we niet komen. Dat we niet buigen. Dat we niet gehoorzaam zijn. Jezus Christus, het kind van Bethlehem. Luther zegt erover in een kerstpreek, ook over de tekst hier uit Hebreeën, zegt erover: het woord van de profeet, als we dat nu aanvaard hebben. Hoeveel te meer dan het evangelie van Jezus Christus, dat moeten we dan aangrijpen. Ons aan vastklampen. Want hij was niet zomaar een profeet, maar de Heer van de profeten. Hij kwam niet als een slaaf, maar als de Zoon. Niet als een engel, maar als God zelf. En daarom, alle reden toch, gemeente, om met de herders dit lam te aanbidden. Om met de wijzen uit het oosten deze koning te eren en te prijzen. Samen met Maria dit vlees geworden woord te gehoorzamen. En daarom kom, knie neer. Kom, aanbid hem. Kom, verwonder u hier, mensen. Zie hoe dat u God bemint. Zie vervuld der zielen wensen. Zie dit nieuwgeboren kind. Zie die het woord is zonder spreken. Zie die vorst is zonder pracht. Zie die het al is ingebreken. Zie die licht is in de nacht. Zie die het goed is dat zo zoet is. Wordt verstoten, wordt veracht. Zie hoe dat men met hem handelt. Hoe men hem in doeken wint. Die met zijn godheid wandelt op de vleugels van de wind. Zie hoe ligt hij hier in Leiden zonder teken van verstand. Die de hemel moet verblijden, die de kroon der wijsheid spant. Zie hoe tere is de Heere die het al draagt in zijn hand. O Heer Jezu, God en mensen, die aanvaard hebt deze staat. Geef mij wat ik door u wens. Geef mij door uw kindsheid raad. Sterk mij door uw tere handen. Maak mij door uw kleinheid groot. Maak mij vrij door uw banden. Maak mij rijk door uw nood. Maak mij blijde door uw lijden. Maak mij levend door uw dood. Amen.